Dus je hebt kennis nodig om informatie, punt 1, te evalueren. Punt 2, te integreren. En punt 3, überhaupt te begrijpen. Zonder die kennis kan je dat niet doen.
Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. We proberen in het onderwijs te doen dat wat werkt, waarvan we weten dat het effectief is en zorgt dat leerlingen daardoor beter gaan leren. Maar soms komt er toch af en toe iets doorsijpelen waarvan we denken dat het werkt, maar waar er eigenlijk helemaal geen wetenschappelijke basis voor is. Of nog erger, waarvan de wetenschap aantoont dat het niet werkt. Deze onderwijsmythes zijn hardnekkig en vaak moeilijk uit te roeien. Al te vaak nog duiken ze op in een visietekst van een school of in een onderwijskundig boek. Hoe komt dat toch? En welke onderwijsmythes zijn dat? En wat is dan wel de waarheid achter deze foute aannames? We praten hierover met professor Paul Kirchner. Professor Kirchner is een autoriteit in onderwijsland. Hij is emeritus hoogleraar onderwijspsychologie aan de Open Universiteit in Utrecht en gastprofessor aan de Thomas More Hogeschool. Hij schreef niet minder dan 14 boeken en publiceerde al zo'n 400 wetenschappelijke artikels. Hij schreef onder meer samen met Casper Hulshoff en Pedro de Bruyker meerdere boeken rond onderwijsmythes. Een gesprek over leerstijlen, kennis, zelfontdekkend leren en tal van andere onderwijsmythes. Mythbuster Paul Kirchner. Alles goed?
Nou, ik zeg meestal als iemand vraagt alles goed. Ik zeg nee, drievoud.
Mag ik Paul zeggen in deze podcast? Dat is de eerste vraag.
Natuurlijk. En ik mag aan Rinke zeggen.
Zeker. Als je jouw naam googelt, dan kom je eigenlijk direct, denk ik, tweede of derde zoekopdracht, is dan direct al over onderwijsmythes. En jij wordt dan ook heel vaak naar voren omschreven als de Mythbuster van Educational Myths. Hoe ben je eigenlijk aan die term of met onderwijsmythes hoe ben je daartoe gekomen?
Nou ja, de term is makkelijk. Dat was een televisieprogramma Mythbusters. En, en dat was een film Ghostbusters. Dus dat was makkelijk. Het ligt goed in de mond. Maar het gaat over hoe ben ik gekomen om die myths te gaan busten. Mm-hmm. En dat is, kijk, mijn passie, mijn hobby, mijn werk is te helpen zorgen dat kinderen goed onderwijs krijgen. En ik kan verder gaan omdat ik heb aan de Open Universiteit ook gewerkt. En dat zijn ook volwassenen. Dus ik kan beter zeggen dat mensen goed onderwijs krijgen. En het zijn twee dingen die je kan doen. Je kan aan de ene kant kan je zeggen wat werkt en waarom het werkt en hoe je het moet gebruiken. En mensen daar les in geven, lezingen over geven en dat proberen te regelen. Ja, dat is de ene kant. De andere kant is duidelijk te maken wat niet werkt. En vaak komt het op neer wat niet werkt, maar wat heel vaak gebruikt wordt of gebezigd wordt. Waar mensen een soort onderbuikgevoel hebben dat het moet werken. Of dat, mm-hmm, zo hebben zij het gedaan. Of ze hebben ergens gelezen of iemand gehoord. En dus je komt niet ver genoeg als je alleen maar vertelt wat zou moeten, ja, of wat zou kunnen. Je moet ook zeggen van wat je eigenlijk niet moet doen, vooral als je weet dat er dingen zijn die mensen wel vaak doen. Dus je moet ze ontwennen van hun slechte gewoontes, om het zo te zeggen. Dus dan kom je meteen op mythbusting. Ja, ik heb ooit eens een rapport geschreven over, het hoorde te zijn, succesfactoren van onderwijsinnovaties. En tijdens het doen daarvan kwam ik erop van: het is leuk om alle succesfactoren te hebben, maar als je niet ook meteen aan de orde stelt wat de failure factors are, kan je 17 succesfactoren gebruiken en allemaal invoeren erin. Maar als je één of twee van die heel belangrijke failure factors vergeet, dan kan je toch zeggen van: nou, die innovatie is ten dode opgeschreven. Nou, je kan die mythes zien als soort failure factors.
De eerste mythe die ik jou wil voorleggen is misschien ook wel de pop of een klassieker, zal ik maar zeggen. En het gaat over leerstijlen, hè. Leerlingen of mensen hebben verschillende leerstijlen. Wat houdt die onderwijsmythe juist in?
Nou, het houdt in dat er sommige mensen zijn die beter leren door met hun handen te werken. Anderen die beter werken door het te horen. Een derde groep die het door te lezen. En een vierde door het te zien. Ja? Dat is de meest gangbare mythe wat betreft leerstijlen. Als ik u een lezing zou geven, zou ik jou, ja, ik kom in het Vlaamse, zou ik u. Ik weet dat Vlamingen moeite hebben met jij. Zou ik slides kunnen zien waarin er 8 of 12 of 16 van zulke soorten manieren zijn om te leren, wat ook allemaal niet klopt, maar waar het uiteindelijk op neerkomt, is dat mensen leren als je het iets aanbiedt volgens hun leerstijl. Dat houdt leerstijlen in. En daar klopt niets van.
Want ja, waar komt dat vandaan? Is dat ons hokjesdenken of ons
Ja,
gevoelsmatige
dus,
van.
ja, iemand heeft dat ooit eens bedacht. Iemand heeft het ooit eens bedacht. Er zijn ook anderen, er zijn van Kolb, dat je een denker, een doener of zo bent. Dat zijn andere bekende
Ja.
leerstijl. Vier leerstijlen, maar iemand heeft het ooit eens bedacht. Het klonk redelijk, ook in de oren van mensen. Ja, je zegt van ja, ik leer het beste als het op de video is. Ja, een video is, of als ik het lees, een letterwoestijn. Maar wat ze aan het zeggen zijn, is eigenlijk hun voorkeur, hun voorkeursmodaliteit. En dat is niet. Datgene wat werkt het beste voor hen. Gaby Salomon deed in de 80e jaren van de vorige eeuw deed een heel mooi onderzoek daarover. En het ging over tough media en easy media, dus moeilijke media en makkelijke media. En kinderen leren van iets wat op de televisie was, via video, en hetzelfde maar te lezen. En terwijl de kinderen vonden dat ze beter leerden van de video en wilden liever met de video, ze leerden beter als ze het zelf moest lezen. Dus wat de voorkeur is meestal datgene wat het makkelijkste is, wat de minste inspanning vraagt. En we weten zelf, als je goed wil leren schaatsen. Of goed wil leren basketballen of wat dan ook. Het gaat niet over de makkelijke manier om het te doen, maar het gaat vaak over datgene wat moeilijk is. Ja, als het makkelijk is, dan hoef je geen inspanning te doen. En dat leidt niet altijd tot het beste. Een tweede is van wat het lekkerste voelt voor je. En ik gebruik altijd een voorbeeld van als ik een zaal vol mensen heb. En ik vraag aan ze: wat eet u het liefste? Weet ik dat als ik hun antwoorden optel, kom ik op in wezen drie verschillende dingen: iets wat zoet is, iets wat zout is, of iets wat vet is, of een combinatie. Neem sea salt caramel ice cream. Dat is zoet, zout en vet. Dat is het ultieme eten. Maar als je aan een diëtist of een huisarts of wie dan ook zou vragen van: is een dieet gebaseerd op de eetpreferenties van een persoon? Dan zou je zeggen van: nou, ben je helemaal gek? Nee, je moet dit en dat en de andere in doen. Dus een tweede probleem met leerstijlen is dat de instrumenten die ze gebruiken om het te lezen, te bepalen, zijn meestal wat doe je het liefst. Dat zijn preferenties. En we weten echt dat wat jouw voorkeur is, hoeft niet het beste voor je te zijn.
Mm-hmm.
En daar komt het op neer. En dus mensen gaan het doen op het makkelijkste, snelste, minste inspanning. Maar leren kost inspanning.
Mm-hmm. Is het dan eerder omgekeerd dat je moet kijken van wat wil ik leren en welke, wat moet ik daarvoor gebruiken? Als je bijvoorbeeld een taal wil leren en je wilt een bepaald accent goed hebben, dan moet je luisteren naar iemand die dat voordoet. Als je wil schrijven of je wilt juist schrijven, dan moet je schrijven. Als je wil tekenen, dan moet je leren tekenen.
Als ik wil weten de 12 verschillende gradiënten van rood, ik kan het wel verbaal uitleggen, kan ik beter doen. Ja, met beelden. Hetzelfde geldt als ik over hoe je ergens naartoe moet gaan, kan ik heel mooi een kaart aan je geven. Maar dan op het moment dat je aan het rijden bent, kan ik je beter de directies geven auditief, zodat je niet met je ogen van de weg hoeft. Ja? Dus, maar je ziet het, je krijgt het auditief. Het is voor het rijden het makkelijkste, maar de volgende keer dat je daar naartoe rijdt, heb je niet geleerd hoe je moet rijden, moet je weer je navigatie aanzetten om daar naartoe te komen. En als je het pas 12 keer gedaan hebt, dan weet je het. Terwijl als je goed naar een kaart hebt gekeken en zegt van, oh ja, ik zie het, dat moet ik doen en zo, weet je het meteen en kan je het doen. Dus het gaat natuurlijk over wat wil je leren, welke didactiek wil ik toepassen en daarna welk medium wil ik daarvoor gebruiken? Er zit een beroemde citaat van Richard Clark, Dick Clark. It's the medium, it's the method, not the medium. Ja? Het gaat om de wijze van doen en daar kies je het beste medium daarvoor.
Hmm. Zitten er dan twee gevaren aan? Enerzijds dat de leerling zijn voorkeur gaat kiezen en dus op een foute manier iets gaat aanleren of dat iets dat veel trager gaat of niet efficiënt is. Maar anderzijds ook dat de leerkracht gaat inspelen op die voorkeur, dat de leerling aangeeft, ja, maar meneer, mevrouw, ik ben een visuele leerder of ik ben een beelddenker, kan je het niet in een beeld gieten of zo? Dat het onderwijs zich daaraan gaat aanpassen?
Nou ja. En dan ga jij in een klas van 24 mensen 4 verschillende wijzen aanbieden. 1 via lezen, 1 auditief, 1 visueel en 1 kinesthetisch. Probeer dat maar. Maar het geeft ook ouders een heel mooi uitweg van, oh, mijn kind heeft het niet gedaan. Nou ja, dat is omdat mijn kind een beelddenker is en u biedt het allemaal auditief aan. Of ze moeten lezen. Dus het is uw schuld dat mijn kind niet goed leert. Maar je stopt kinderen ook in een soort vakje, hokje, pigeonholing, waarin je ze soms ontneemt de mogelijkheid om echt volkomen te leren, volstrekt te leren. Dus kleven ontzettend veel dingen aan buiten het feit, als je het doet, is het verloren tijd als docent. Omdat dan ben je je echt aan het inspannen om iets te doen wat niet werkt. Dus waarom zou je dat dan gaan doen? Dat is het grootste gevaar. Docenten hebben niet veel tijd. Wij hebben niet veel docenten. Dus het laatste wat we moeten doen is iets waarvan we weten dat het gebaseerd is op een mythe. Dat het niet werkt.
Hmm. Dus eigenlijk is het de leermethode bepalen aan de hand van het leerdoel dat je stelt en niet aan de hand van de leerling die...
Ja, ik heb altijd een soort keten daarin. En het eerste is, wat is de inhoud? Hoe leert iemand dit het beste? Zeg maar de cognitieve psychologie. Welke didactiek wil ik dan toepassen daarop? En dan, welk medium, welk gereedschap ga ik gebruiken om dat te doen? De gereedschap is altijd de vierde. En soms is de didactiek per definitie gebonden aan een medium. Dat is niet altijd het geval. Maar dat komt altijd achteraan in de keten. Omdat alle mensen leren, als tussen aanhalingstekens, op dezelfde wijze. We hebben allemaal een sensorisch geheugen, een werkgeheugen, een lange termijn geheugen, net zoals wij verteren ons eten allemaal op dezelfde wijze. We hebben een mond die koud en die enzymen loslaat. Het gaat via een slokdarm naar de maag, waarin andere enzymen en zuren en wat dan ook het afbreken. Het gaat dan naar in je darmen. En je darmen nemen de voedingsstoffen eruit en de vocht. En dan via je anus naar buiten. De ene is een stofwisseling, is anders of sneller dan de andere. Maar we doen het allemaal op dezelfde wijze. Cognitieve architectuur van alle kinderen is precies hetzelfde. En daar moeten we ophouden met denken. Natuurlijk hebben kinderen nukken en verschilt iedereen van elkaar. Maar dat betekent niet dat we allemaal een andere cognitieve architectuur hebben. Net zoals we hebben allemaal een andere maag-darmstelsel.
Mm-hmm. Huh? Er is ook zo die mythe van meervoudige intelligentie, van verschillende soorten intelligentie. Is het idee daarachter hetzelfde, dat we ook daar proberen om een soort van uniek wezen, ja, van, of het unieke kind willen benadrukken? Wat hier ook een beetje voelt, is van elk kind is uniek, elk kind heeft zijn eigen manier van leren. Wat jij net hebt geduid, niet zo. Ja. Is die meervoudige intelligentie eigenlijk een beetje hetzelfde mechanisme dat daarachter zit?
Een beetje erop gebaseerd, maar ja, zou je kunnen zeggen, maar er zit nog iets erbij. Mensen hebben bepaalde gaven. Ja? Ik kan niet luisteren naar een stuk muziek en dan op de piano gaan spelen. Ja? Dus sommige mensen kunnen andere dingen. Maar dat is meer affiniteiten, aanleggen. En niet een intelligentie. Je hebt niet een muzikale intelligentie. Nee, je hebt een aanleg voor bepaalde dingen. En de bedenker daarvan heeft zelfs gezegd van, maar het was nooit bedoeld als leidraad voor het onderwijs. Wat ik bedoelde te zeggen is dat we hebben allemaal andere affiniteiten. En ja, dat kunnen we accepteren. En dat kunnen we in sommige van onze beslissingen laten meespelen. Maar ga maar vooral niet mijn 8 verschillende intelligenties gebruiken als basis voor onderwijs. Het is nooit bewezen, heeft hij ook gezegd, en het is nooit zo bedoeld.
Mm-hmm. Oké. Okay. De tweede onderwijsmythe die ik jou wil voorleggen is misschien wel eentje die terug relevant geworden is met de komst van artificiële intelligentie. Namelijk, kennis is niet belangrijk, want we kunnen alles opzoeken. En nu zelfs nog een stapje verder, we kunnen het zelfs nu gewoon vragen aan ChatGPT wat het antwoord is, en die gaat dat dan wel zeggen.
Ja.
Dus we moeten eigenlijk niet meer inzetten op kennis. Dat is
er zit een heleboel problemen aan, maar punt 1 is dat het internet heeft geen kennis. Die heeft alleen maar informatie. Dus het eerste is, je moet kennis hebben om überhaupt een fatsoenlijke zoekvraag te gaan bedenken.
Daarna, maak jij dan een verschil tussen kennis en informatie?
Oh, natuurlijk.
Zijn die begrippen voor jou anders?
Ja.
En wat is voor jou het verschil?
Ja, je hebt data. Ja? Als je de data zinvol aan elkaar doet, heb je informatie die je over kan dragen. Maar kennis is wat hier in je hoofd zit. Ja? Dat is iets wat jij ermee doet. Ja? Mm-hmm. Dus ik geef dit altijd als een typisch voorbeeld. Er waren 2 diëtisten die hadden een website die heet The Green Happiness. Die waren geïnterviewd door het NRC, het NRC Handelsblad. Men was ongelooflijk boos erover. En ze zaten daar gewoon onzin te vertellen. Maar die hadden alle 2 een diploma van een HBO-instelling. Als orthomoleculaire diëtisten, wat dat ook mag zijn, maar goed, daar niet van. En zij vertelde bijvoorbeeld dat je eieren niet moest eten, eieren zijn heel slecht voor jou. En toen ze gevraagd werden waarom, zeiden ze, omdat het de menstruatie is van een kip. En iedereen gaat, maar als je kennis hebt, dan weet je punt 1, dat de enige dieren die in staat zijn om te menstrueren zijn zoogdieren. En punt 2, een kip is geen zoogdier. Dus die verspreiden onzin informatie. En alleen maar dankzij het feit dat jij iets weet van de biologie, kan je zien dat het onzin is. Maar daarnaast, je moet kennis hebben om überhaupt te interpreteren, te begrijpen wat jouw zoekopdracht heeft opgeleverd. Als je mij een geweldig verhaal laat lezen over cricket, dat iemand naar de 127 voor 4 met 7 wickets en 4 overs. Ik denk, dat is hartstikke leuk. Ik begrijp elk van die woorden. Ik weet wat over betekent. Ik weet wat 7-7 en zo. Maar ik kan het niet begrijpen. Omdat ik geen kennis heb. Dus je hebt kennis nodig om informatie punt 1 te evalueren. Punt 2 te integreren. En punt 3 überhaupt te begrijpen. Zonder die kennis kan je dat niet doen. En nou, als we overgaan naar artificial intelligence. Ik vroeg aan een AI-programma. En dat is altijd het eerste wat ik vraag. Vertel mij iets over Paul Kirchner. En ik kreeg te lezen dat ik een expert was op het gebied van Joseph Conrad's Heart of Darkness. Ik heb het boek nooit gelezen. Ik weet dat Joseph Conrad dat heeft geschreven. En punt 2, dat ik in 2020 gestorven was. Ja, daarnaast dat ik ook iets deed in onderwijswerelden. Nou, ja, als hobby. Ja, omdat ik eigenlijk, mijn vakgebied was Heart of Darkness van Joseph Conrad. Ik zei van, nou, als je geen kennis hebt over wie Paul Kirchner is, dan gaat dat een beetje moeilijk als je AI-programma begint te hallucineren over mij of over het onderwerp. Dus ook al heb je AI, het is niet intelligentie, het is een programma die feiten, informatie aan elkaar kan proberen te verbinden en met een antwoord kan komen. Maar ik heb geweldige gesprekken gehad met ChatGPT 4.0 betaald. Waarin tot 5 keer toe kreeg ik de verkeerde referentie en ik kreeg, oh sorry, ja neem me niet kwalijk. Waarin uitkwam dat het iets met een leerstijl, en ik zei van, ja maar leerstijlen bestaan niet. Ja, en zei van, oh sorry, u heeft gelijk. Ja, nou uitstekend, maar als je het niet weet, dan ja, kan je proberen dat te doen. Maar ja, als je dan met iemand een gesprek wil gaan voeren over een onderwerp, die je zonder kennis hebt overgenomen, nou, dan kom je van een, zoals ze zeggen in Nederland in ieder geval, van een koude kermis thuis. Ik weet niet of dat een Vlaamse uitdrukking is.
Jawel, jawel, jawel. Okay. Ik denk altijd, uiteindelijk had je hetzelfde mechanisme bij de start van Google, en opeens konden we alles opzoeken, waarom hebben we kennis nodig. Ja. Ik heb wel het gevoel, nee, de kennis wordt eigenlijk door dit soort technologische revoluties nog veel belangrijker, omdat je in de tijd bij Google het kaf van het koren moest scheiden, van wat is hier nu fake news, wat is hier nu echt, en je moest kunnen weten van, ja, oh, je krijgt een referentie over leerstijl, dat klopt niet. En nu bij artificiële intelligentie denk ik dat het nog belangrijker wordt, omdat de informatie die nu kan gegeven worden complexer kan zijn. En je kan aan Google, aan AI vragen, maak mij een samenvatting of maak mij een conclusie uit deze 3 artikels. Maar omdat dan te interpreteren of te gebruiken of te verbeteren of mee aan de slag te gaan, moet je eigenlijk nog meer kennis hebben om dat eigenlijk te vatten.
Ja, dat klopt. En verbonden aan die mythe is dat kennis heeft de houdbaarheid van verse vis. Ja? Er komt zoveel meer kennis wat je geleerd hebt is binnen 5 jaar out of date. Nou sorry, de stelling van Pythagoras is nog steeds geldig. Evenals Newton's laws, force is nog steeds massa maal acceleratie. Dat is niet, ja, we krijgen nieuwe informatie, maar om die informatie te gebruiken, te interpreteren, hebben we die oude kennis nodig. En 90-95% wat ik geleerd heb toen ik op de basis en middelbaar onderwijs zat, is nog steeds geldig. Ja? Je krijgt alleen maar meer informatie. En dat is niet hetzelfde als we krijgen meer kennis en is de oude niet meer geldig. En dat is gewoon ook weer een fout. Naast, je kan het gewoon googlen. Dat is dat van de houdbaarheid, de half-life. In het Engels zeggen ze, de half-life of information is kort en wordt steeds korter. Nou, dat klopt niet. In het Nederlands zeg je van, kennis heeft de houdbaarheid van verse vis.
Mm-hmm. Is het ook uit deze onderwijsmethode dat zo dingen als 21e eeuwse vaardigheden komen?
Oh, dat is weer iets heel anders, Rinke. Dat is iets heel anders. Dat is het idee van dat je een vaardigheid kan uitoefenen zonder kennis te hebben.
Ja, maar wel, ik zou denken van, men gaat dan inzetten op dat soort dingen, omdat men denkt dat kennis niet belangrijk is. Dat men het idee van, we moeten niet meer een curriculum maken van kennis, maar we moeten een curriculum maken van 21e eeuwse vaardigheden, want die kennis is er, we moeten nu leren om kritisch te denken en dat soort dingen. Ja. Dat die twee, dat zo het ene oorzaak of het gevolg is van het andere.
Ja, het is het vervolg op.
Ja.
Ja? Als je zegt van kennis is niet meer belangrijk, je kan het allemaal opzoeken, ja? Dan is het helemaal niet raar om te denken dat je zonder kennis kan communiceren, problemen kan oplossen, met elkaar kan samenwerken. Zulke 21ste eeuwse vaardigheden, die trouwens niet 21ste eeuwse vaardigheden zijn, 21ste eeuwse, omdat we communiceerden vanaf het moment dat we onze monden open konden doen. En konden huilen tegen onze ouders. Dus sinds de mensheid bestaat, ja, hebben we kunnen communiceren. We lossen problemen op sinds de mensheid bestond. Ja? Een of andere hele pinter slimme vrouw heeft gezien dat als dit soort gras naast dit soort gras groeit, dat ineens je kreeg zaad die je kon eten en bewaren. En ineens hoefden we niet meer als nomaden rond te trekken om ons eten te vinden, omdat we konden dan gewoon boeren en tuin of rijst gaan doen. Die loste een enorm probleem op, want we moeten steeds onze huis inpakken en ergens anders naartoe, omdat we hebben het kaal gevreten. Nee, we kunnen elk jaar eten verbouwen. En we kunnen dan een huis maken langer kan bestaan dan iets van stokken en huid van een dier. En daaruit kregen we van, nou, en dan moeten we opschrijven, omdat als jij mij rijst geeft en ik jou schaap, moeten we wel op een bepaalde manier dat kunnen opschrijven, zodat we weten wat ik jou gegeven heb en wat jij mij nog schuldig bent. Omdat op dit moment heb je de schaap niet. Dus we hebben het schrijven uitgevonden. We hebben het rekenen uitgevonden. Het zijn allemaal enorme problemen die opgelost werden. Daarnaast, dat het niet 21ste eeuw is, daarnaast heb je het probleem dat je kan geen probleem oplossen zonder kennis. Ja? Je kan niet een schaakprobleem oplossen zonder te weten hoe schaken werkt, hoe die stukken werken, strategieën, technieken en dergelijke dingen. Kan je niet doen. Je kan niet communiceren op een waardevolle wijze met iemand anders over een onderwerp zonder iets te weten erover. En ik weet dat er genoeg politici die dat doen zonder enige kennis, maar dat noem ik niet waardevol. Dat heb ik eraan toegevoegd. Waardevol. Ja?
Dus, wel, misschien moeten we er de volgende mythe ook meteen bij pakken, want die is daar misschien wat aan gelinkt. Hè. Leren door zelf te ontdekken is beter dan uitleg krijgen. Het gaat ook een beetje over, hè, moet je kennis hebben of voorhand vooraleer dat je kan leren. Het heeft er misschien wel wat mee te maken.
Nee, waarom, heeft weinig daarmee te maken. En die is ook wat ouder dan dat. Dat komt uit... je zou kunnen zeggen, omdat ik heb het bestudeerd, je zou kunnen zeggen dat geboren was in de 50e jaren van de vorige eeuw. In 1955 heeft Rusland de eerste artificiële satelliet gelanceerd, de Sputnik 1. En ineens vonden de Amerikanen dat ze achterliepen. Ze moesten de space race. Ja? En ze hebben een heleboel knappe kloppen bij elkaar gezocht. En ze hebben gezegd, ja, we hebben veel meer wetenschappers en ingenieurs nodig. Hoe gaan we dat nou snel doen? Laten we even kijken naar hoe wetenschappers werken, wat hun epistemologie is. Hoe ingenieurs werken, wat hun epistemologie is. Oh, wetenschappers lossen problemen op. Ze ontdekken nieuwe dingen. Dus we passen de epistemologie van de wetenschapper als een didactiek voor het leren. Maar zoals Derek Hodges zei in de vorige eeuw, learning science is niet hetzelfde als doing science. Of zoals Mickey Chee het over had van een expert is niet een grote noviet. Of dat een noviet niet een kleine expert is. Die denken niet door alle kennis die ze hebben. Ze zien dingen anders. Ik vat het samen eens met wat jij weet bepaalt wat je ziet. Als je een puur, in Nederlandse termen, alfa bent. Ja, dus een cultureel, iemand die met cultuurwetenschappen, literatuur bezig is, filosofie. Als je een pure alfa bent en je loopt langs een laboratorium, een scheikundelaboratorium, en je kijkt naar binnen, dan zie je een heleboel dingen pruttelen in glazen en weet ik veel wat. Het heeft een hoog Frankenstein gehalte als je daar naar kijkt. Als je iemand die op de middelbare school chemie in haar of zijn pakket had, vraagt, die kijkt daar en zegt van, oh ja, dat herken ik. Die zijn bezig om iets te destilleren. Ik zie het eraan dat ze aan het destilleren. Vraag je aan een chemicus wat het is, die loopt langs en zegt van, oh, ze zijn bezig om een ester of een ether te destilleren, omdat ik zie dat het waterbad op 83,6 graden staat, wat de damppunt is. Van wat ze willen destilleren. Dat zijn drie verschillende mensen in drie verschillende gradiënten van expertise, die drie hele verschillende dingen doen, heel verschillende dingen begrijpen. De enige mensen die goed kunnen leren door ontdekken, zijn experts. En zover als ik het weet, is een leerling per definitie geen expert. Dus de leerling heeft expliciete instructie over iets nodig, voordat zij of hij iets verder van waarde kan ontdekken of doen. En dus leren door ontdekken klinkt wel mooi, geeft een mooi onderbuikgevoel. Mensen denken dat ze beter leren, alle onderzoek laat zien dat dat niet zo is. Ze leren niet beter, ze leren langzamer. En ik vraag me af wat het nut is, om een kind te laten ontdekken dat iets valt met een snelheid van 9,8 meter per seconde kwadraat, in anderhalf uur, twee uur, voordat hij uiteindelijk zover is. Wat de nut ervan is, in tegenstelling tot het vertellen van, dit is de valsnelheid van iets in een vacuüm, zo is het uitgevonden, dit, dat en de andere. We gaan niet 2000 jaar wetenschap laten ontdekken door een kind in een halve semester. Het is totaal, heeft de mensheid eeuwen gekost om dat te ontdekken. En wij gaan kinderen het laten herontdekken. En op een gegeven moment denken de kinderen, ja, denk je dat ik helemaal gek ben? Ik zoek het op. Wat is de valsnelheid? Dat is veel beter.
Ik gebruik altijd de metafoor van het gezelschapsspel. Als je kinderen of mensen gewoon met een gezelschapsspel wil uitleggen, is het handigste dat iemand dat gewoon, die dat kent, die dat al gespeeld heeft, dat uitlegt aan de medespelers. Dat is de snelste manier. Maar je kan ook zeggen, ik leg niets uit, lees de spelregels. Dat gaat dan al veel trager. Ja. Maar wat soms ook gebeurt, denk ik, is dat er gewoon het spel gegeven wordt en de spelregels worden weggenomen. En dat je dan zegt tegen je leerlingen, ja, zoek het maar uit hoe het spel werkt.
Ja, maar dat is een beetje zoals als realistisch rekenen werkt op dit moment. Verzin maar zelf een manier om dit bij elkaar op te tellen. Terwijl er is gewoon een manier om dat te doen. Leer het aan de kinderen. Dus niet van, ga het maar proberen op te tellen op 7 verschillende manieren. Dat is niet effectief, niet efficiënt. En de kinderen komen steeds tegen de muur aan, komen met hun kop tegen de muur en denken, ik kan het niet. Terwijl als je de kinderen leren optellen en aftrekken en je leert ze de tafels van 10 en ze hebben dat geautomatiseerd zodat ze het kunnen gebruiken, dan ineens kan iedereen rekenen.
Mm-hmm.
Dus
ja.
Leer het aan ze. Laat ze niet ontdekken dat 6.7 is 13. En laat ze ook niet zelf ontdekken op hoeveel manieren kan ik rekenen wat 6.7 is. Nee, 6.7 is 13. In het tientallig stelsel.
Ja.
Ja?
Voorlaatste mythe. Lezen is een natuurlijk proces. Dus
oh,
het komt
ja.
automatisch.
Nee, communiceren is een natuurlijk proces. En dat komt bijna, in het Engels zeggen we, moeiteloos. Bijna moeiteloos.
Dat er een soort van twee, dat je primaire, biologisch ja, primaire kennis hebt.
Primaire en biologisch secundaire. Biologisch ja. primair betekent dat je eigenlijk, als je het heel simpel wil uitleggen, biologisch primair is iets wat je nodig hebt om je voort te planten. Ja? Je moet kunnen communiceren met je ouders, beginnend met huilen, om aan te geven dat je honger hebt, omdat anders word je niet gevoed en ga je dood. En je moet tot 16, 17, 18 jaar oud leven om te kunnen voortplanten. Ja? Dus je moest met elkaar kunnen communiceren. Je moet kunnen zien wie is in mijn groep en wie is in een andere groep, een andere tribe. Omdat als je dat niet kan doen, word je vermoord door een andere tribe. Moet je zelf speels, maar soms vertelt, dat als je een bal of een steen hier laat, het zal het daar naartoe rollen. Dat lijkt me niet zo'n goed idee als je die steen nodig hebt. Ja? Dat heet folk physics. Ja? Dat zijn allemaal dingen die vanzelf praktisch bijna vanzelf komen. Je hebt het nodig om te overleven. Je moet niet ergens onderaan gaan rollen als boven zeer grote stenen zijn die naar beneden kunnen rollen. Ja? Ja? Overleef je het niet. Okay? Dat is biologisch primair. Biologisch secundair zijn culturele artefacten. Heel moeilijk term. Dat betekent de dingen die de mensen hebben bedacht. Zoals schrijven. Zoals lezen. Zoals rekenen. Dat is maximaal 6 tot 8000 jaar oud. En het heeft niks met voortplanten. Omdat ik ken een heleboel, ja, er zijn heel veel mensen op de wereld die niet kunnen lezen en niet kunnen rekenen, die wel kinderen kunnen krijgen en krijgen. Ja? Je kan wel illiterate zijn en toch een kind krijgen. Dus het is niet nodig voor je overleving. Ze zijn dingen die wij hebben bedacht. En door een kind in een kamer vol boeken te zetten, gaat dat kind niet leren lezen. Door het kind een potlood en een papier te geven, gaat dat kind niet leren schrijven. Je moet dat kind leren, dit is een A, dit is een B, dit is een C. Zo schrijven het. We doen de letters K, A en T. Dat is de K, A, T. En dat is kat. En dan kunnen ze het ook dan schrijven. Dat is iets wat je aan iemand moet vertellen. Om te zeggen, nou, dat is een kat, hier is een potlood, schrijf het op, vierjarige. Ik denk soms, hoe kan het zijn dat zo'n mythe bestaat? Als ik het zo uitleg en aan iemand niet zeg, maar, hier heb je een potlood, wat papier. En dit is een kat. Aan een 3-4-jarige die niet heeft geleerd te schrijven of te lezen. Zeg maar, nou schrijf het op, kat. Kan dit niet. Maar ze denken van, je kan leren schrijven en leren lezen zonder moeite voor te doen, zonder instructie.
Ja, het is raar dat die mythe er is, hè? Want op zich inderdaad, het klinkt heel logisch als je zegt, van ja, zonder dat iemand jou uitleg toont, leert dat je kan schrijven of lezen, gaat het er niet van komen. Maar toch is het iets dat blijkbaar, omdat het voor ons als volwassenen zo natuurlijk aanvoelt, lezen en schrijven, dat
ik zeg altijd, Ja, ik zeg altijd, volwassenen, experts, zijn vlinders die vergeten zijn dat ze ooit rupsen waren.
Mooi.
Hè? Dus dat is een beetje de situatie hier.
De laatste onderwijsmythe die ik jou wil voorleggen is: we zijn goed in multitasken. Dus verschillende dingen tegelijk doen.
Wij kunnen verschillende dingen tegelijkertijd doen. Ik ben met jou aan het praten. Ik ben op dit moment ook mijn thee aan het drinken. Dat kunnen we een heleboel dingen. Maar twee of meer verschillende dingen tegelijkertijd doen is niet multitasken. Multitasken zou betekenen, en het komt uit de computerwetenschappen, twee processen die informatieverwerking vereisen, tegelijkertijd uitvoeren. Kon bijvoorbeeld een computer dat niet doen. Die had maar één processor, één CPU. En die kon dat niet doen. Die kon A doen en dan kon hij het ergens wegzetten. En dan kon die B, die kon hij wel redelijk snel. Al soms kwam die in een deadlock, waarin die vast zat, wachtend op elkaar en je kwam niet verder, moest je het rebooten. Maar op een gegeven moment kwam men met een dual-core processor. Die kon twee informatieverwerkende processen tegelijkertijd uitvoeren. Omdat die had twee processoren, twee verwerkers. Daarna had je een quad-core, die kon vier dingen. En een acht-core, die kon acht dingen tegelijkertijd doen. Zonder problemen. Ja, bij de uitvoerkant, soms moesten ze op elkaar wachten, maar het ene proces beïnvloedde het andere proces niet. Wij hebben één centraal verwerkingseenheid, dat heet onze hersenen. Onze hersenen kan alleen maar één informatieverwerkend proces tegelijk doen.
Maar
Dat
toch kan
betekent.
ik met de auto rijden en meezingen met de radio tegelijkertijd.
Ja, en je autorijden is bijna geautomatiseerd. Je denkt niet: oh, nu moet ik dit en schakelen. Om te schakelen moet ik met mijn linkervoet dit indrukken. Daarmee moet ik met mijn rechterhand dat doen en zo. Je denkt er niet over na. Ja? Het meezingen, je kent de woorden. Is geen enkel probleem om mee te zingen. Er zijn twee geautomatiseerde processen tegelijkertijd. Ja, ik kan nog meer. Ik kan meezingen, een kopje thee drinken en rijden tegelijkertijd. Ik kan meezingen, een kopje thee drinken, auto rijden en weet ik veel wat, mijn oor krabben tegelijkertijd. Het zijn allemaal dingen, maar die vragen geen informatieverwerking. Zodra als je informatie moet verwerken, zoals ik ben aan het rijden en twee dingen tegelijkertijd gebeuren. Ik ben aan het praten over de telefoon en ik moet snel remmen. Zien we dat door het praten over de telefoon, wat in informatieverwerking is, afhankelijk ook hoeveel informatieverwerking is afhankelijk van hoe diep je aan het nadenken bent. Maar we zien op dat moment kost het een extra seconde om te reageren op een gevaarlijke situatie. Als je 130 km per uur rijdt, heb ik het ooit eens uitgerekend, als mijn geheugen me niet in de steek laat, dat betekent dat die ene seconde ben je 32 meter verder. Omdat je bezig was na te denken bij het praten. Dus we hebben onderzoek uitgevoerd waarin werd gevraagd aan mensen die de heer Streer heeft dat gedaan. Mensen die in een simulator nuchter waren, qua promillage dronken waren, en die nuchter waren en af en toe eens een telefoontje kregen. En wat ze vonden is: de mensen die dronken waren, reageerden sneller op gevaarlijke situaties, hadden minder ongelukken dan mensen die aan de telefoon waren. En wat nog erger was, als je vroeg welke kleur jas had dat meisje die tussen de twee auto's uitkwam, de straat op, zeiden de dronken mensen en de nuchtere mensen rood, en de persoon die aan de telefoon was, welk meisje? Die was bezig met zijn hersenen ergens anders. En niet aan het rijden. Omdat hij kon geen twee informatieverwerkende processen tegelijkertijd doen.
Het is zoals dat je met de auto rijdt en dan muziek en dan ben je mee aan het meezingen. Totdat je op een gegeven moment op een druk punt komt. Of je komt op een punt waar je de weg niet goed kent. En het is opeens
en dan zet je de muziek
en dan opeens
uit.
Wordt die radio super vervelend. Want dan is het opeens zo heel zwaar op je hoofd.
Je zet hem uit. En het is nog erger, als je de muziek niet kent en je wil denken van, wat in hemelsnaam zegt die Bob Dylan? Zit hij te mompelen? Ja? Dat is eigenlijk iets anders dan automatisch meezingen. Dan ben je aan het denken over de muziek.
Ja.
En dan wordt het gevaarlijker.
Is dat ook waarom dat bijvoorbeeld muziek opzetten tijdens het studeren voor leerlingen geen slim idee is? Omdat je daarmee...
Nou,
ook jouw werkgeheugen wat belast en...
Er is een ja maar.
Hmm.
Ja? De ja maar is het volgende. Als je zeg maar, ik zat heel vaak in de trein te werken. Eerste klas weliswaar, verschil moet er zijn. Eerste klas. En ik deed vaak oortjes in met klassiek muziek. Vind ik leuk. Het is niet... Ja, ik luister ook naar country en western en oude rock and roll en wat dan ook. Maar ik deed klassiek muziek in om te zorgen dat ik mijn medepassagiers niet hoorde, zodat ik kon concentreren.
Mm-hmm.
Muziek was alleen maar om te zorgen dat ik de rest niet hoorde. Als ik echt noise cancelling earphones had waarin ik ze niet hoorde, hoefde ik het niet op te zetten. Maar zo chic was het niet. Ja? Dus... Dan kan het heel goed zijn om muziek op te zetten. Op het moment dat ik begin te luisteren naar het muziek. Van, dit is Glenn Gould's latere opname van de Goldberg Variations. Ik hoor het aan de tempo. Dan kan ik niet meer werken. Dan ben ik aan het denken over het muziek. Of als ik aan het denken ben van, wat zegt die lead singer van iets. Zodra je dat doet, ben je bezig informatie te verwerken, te denken over iets anders dan het leren. Dus als je geneigd bent om met aandacht naar de muziek te luisteren, is het geen goed idee om muziek op te doen terwijl je aan het studeren bent of aan het werken bent. Als je het gebruikt om te zorgen dat je niet gestoord wordt door alles wat om je heen is. Ja? Dus bij één computer die zit op de tafel in de keuken en je broer en je zus zijn daar en dan praten met je moeder. Dan is het waarschijnlijk heel goed om een koptelefoon op te doen en wat muziek op te zetten. Zodat je niet hoort wat je broer of je zus vraagt, omdat daar luister je naar. En je moet niet daarna luisteren. Dus dan kan je het wel doen. Dus het gaat over waar zit je aandacht. En als je aandacht op muziek is, ja, dan moet je het niet doen. Als je aandacht op je werk is, en de muziek is een manier om te zorgen dat je aandachtig je werk kan doen of kan studeren, dan is het een goed idee. Dus dat is niet in iets waarvan je kan zeggen van ja of nee.
Mm-hmm. Oké, we hebben nu 5 mythes gedaan. Er zijn er nog wel veel meer. Jullie hebben ooit het boek geschreven samen met Casper Hulshoff en Pedro de Bruyker. 35 mythes rond onderwijs. En jongens zijn slimmer dan meisjes. Ik denk zelf dat er een herwerkte versie gekomen is ook. Later
zijn er 2 herwerkte. En dat is dat... We hebben 2 keer... Er zijn zoveel mythes dat we 2 boeken over hebben geschreven. Zowel in het Nederlands als in het Engels. Dus je kan wel doorgaan.
Heb je het gevoel dat jouw kweesten om die mythes te ontkrachten, hè, dat mythbusten, dat het werkt, dat ze minder voorhanden zijn, dat je meer mensen tegenkomt in het werkveld die niet meer in leerstijlen geloven? Heb je het gevoel dat het...
Ik heb geen idee. Ik zou moeten testen of dat zo is. In ieder geval alle onderzoek, dus het is onderzoek geweest van, over neuromythes, waarin de populatie... die mythe ontkrachtende informatie gaven en dat heeft weinig effect gesorteerd.
Hmm.
Die Mythes zijn dusdanig eigen gemaakt door mensen. Ze zo geloven erin dat het moeilijk is om daar doorheen te komen. Mm-hmm. Ik merk alleen maar aan, als ik een lezing geef aan 100 mensen, dat er mensen zijn die een soort aha-erlevenis hebben en zeiden van, oh, maar ik wist niet dat multitasking dat inhield. Ik krijg altijd de vraag van, en kunnen vrouwen dat doen? En kunnen kinderen? En ik ontkracht die mythes ook. Maar waar het op neerkomt is, je ziet die aha-erlevenis bij ze. En ik kan alleen maar hopen dat ze dan de volgende keer dat ze horen dat iemand kan multitasken, zeggen ze van, nee, ze zijn aan het task switchen, ja, taak schakelen, en dat kost wel meer tijd en je maakt meer fouten. Dat kan ik alleen maar hopen.
Ja.
Maar ik heb het niet getest of de populatie van leerkrachten in Nederland minder in die mythes gelooft. Ik hoop dat de mensen aan wie ik lezingen heb gegeven of die ons boeken hebben gelezen, dat die de aha-erlevenis krijgen. Maar het heeft geen, het boek heeft geen 18 miljoen verkocht, voor 18 miljoen Nederlanders, en wat is het, 7 miljoen Vlamingen of zo. Dus ik geloof niet dat het 25 miljoen heeft verkocht. Dus op dat moment kan ik zeggen van, nou, ze geloven er niet meer in.
Wel, inderdaad, ik ga de boeken in de show notes zetten. En hopelijk hebben we met deze podcast de vijf mythes die we nu besproken hebben ook al ietsje meer uit de wereld geholpen.
Ik hoop
en professor Paul Kirchner, heel veel dank voor dit gesprek.
Nou, Rienke, hartstikke bedankt. Ik vond het echt een heel leuk en gezellig gesprek. En sorry als ik je te vaak geïnterrompeerd heb.
Oké, geen probleem.
Oké, goed. Verder dag verder.
Dit was het dan weer voor deze aflevering. Buiten de Krijtlijn is een podcast van het Expertisecentrum Onderwijs en Leren van Thomas Moore. Meer info over het Expertisecentrum vind je op de website www.wijzelessen.be. Links naar de boeken van Paul Kirchner en de boeken over onderwijsmythes die hij schreef met Pedro de Bruyker en Casper Hulshoff vind je in de show notes van deze podcast. Blijf op hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen en ons te volgen op Twitter, Instagram of Threads of check onze website www.krijtlijnen.be. Dank voor het luisteren en tot de volgende!